We luisteren vanmiddag naar het woord van de Heere dat u vindt in het boek De Handelingen der Apostelen. Het 20e hoofdstuk, de versen 17 tot en met 32. Handelingen 20, te beginnen bij vers 17. Maar hij zond van Mileten naar Efes en hij ontbood de ouderlingen der gemeente. En als zij tot hem gekomen waren, zeide hij tot hen: gij lieden weet van de eerste dag af dat ik in Azië ben aangekomen, hoe ik bij u de ganse tijd geweest ben, dienende de Heere met alle ootmoedigheid en vele tranen en verzoekingen die mij overkomen zijn door de lagen der Joden. Hoe ik niets achtergehouden heb van hetgeen nuttig was, dat ik u niet zou verkondigd en u geleerd hebben in het openbaar en bij de huizen, betuigende bij de Joden en Grieken de bekering tot God en het geloof in onze Heere Jezus Christus. En nu ziet ik, gebonden zijnde door de geest, reis naar Jeruzalem, niet wetende wat mij daar ontmoeten zal, dan dat de Heilige Geest van stad tot stad betuigt, zeggende dat mij banden en verdrukkingen aanstaande zijn. Maar ik acht op geen ding, nog houde mijn leven dierbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen en de dienst welke ik van de Heere Jezus ontvangen heb, om te betuigen het evangelie der genade Gods. En nu ziet ik weet dat gij allen, waar ik doorgegaan ben, predigende het koninkrijk Gods, mijn aangezicht niet meer zien zult. Daarom betuig ik u lieden op deze huidige dag dat ik rein ben van het bloed van u allen. Want ik heb niet achtergehouden dat ik u niet zou verkondigd hebben al de raad Gods. Zo heb dan acht op uzelf en op de gehele kudde, over de welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te wijden, welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Want dit weet ik, dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen, die de kudde niet sparen. En uit uzelf zullen mannen opstaan, sprekende verkeerde dingen, om de discipelen af te trekken achter zich. Daarom waakt en gedenkt, dat ik 3 jaren lang, nacht en dag, niet opgehouden heb en iegelijk met tranen te vermanen. En nu, broeders, ik beveel u Gode en het woord zijner genade, die machtig is u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden. Op het u voorgelezen schriftgedeelte en nog vele anderen is gegrond ons onderwijs uit de Dordtse leerregels, dat u vanmiddag vindt in het eerste hoofdstuk. 3 artikelen, 14, 15 en 16. 1, 14, 15 en 16. Waar het woord van de Dordtse vaderen al dus luidt en de belijdenis van de kerk spreekt. Voorts, gelijk deze leer van de goddelijke verkiezing, naar Gods wijze raad door de profeten, Christus zelf en de apostelen, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament gepredikt is, en daarna in de Heilige Schriften voorgesteld en nagelaten, alzo moet zij ook ten huidige dagen te zijner tijd en plaats in de kerk Gods, de welke zij bijzonderlijk is toegeëigend, voorgesteld worden met de geest des onderscheids en met godvruchtige eerbiedigheid, heilig, zonder nieuwsgierige onderzoeking van de wegen des Allerhoogsten, ter ere van Gods heilige naam en tot een levendige troost van zijn volk. Deze eeuwige en onverdiende genade van onze verkiezing wijst en prijst ons de Heilige Schrift allermeest daarmede aan, dat zij wijders getuigt dat niet alle mensen zijn verkoren, maar sommigen niet verkoren of in Gods eeuwige verkiezing voorbij gegaan. Namelijk die, welke God naar zijn gans vrij, rechtvaardig, onberispelijk en onveranderlijk welbehagen, besloten heeft in de gemene ellende te laten, in de welke zij zichzelf door hun eigen schuld hebben gestort, en met het zaligmakend geloof en de genade der bekering niet te begiftigen, maar hen in hun eigen wegen en onder zijn rechtvaardig oordeel gelaten zijnde, eindelijk niet alleen om het ongeloof, maar ook om alle andere zonden tot verklaring van zijn gerechtigheid te verdoemen en eeuwiglijk te straffen. En dit is het besluit der verwerping, hetwelk God geenszins maakt tot een auteur van de zonde, hetwelk godslasterlijk is te denken, maar hem stelt tot haar verschrikkelijke, onberispelijke en rechtvaardige rechter en wreker, die het levend geloof in Christus of het zeker vertrouwen des harten, de vrede der consciëntie, de betrachting van de kinderlijke gehoorzaamheid, de roem in God door Christus in zich nog niet krachtiglijk gevoelen, en nochtans de middelen gebruiken door welke God beloofd heeft deze dingen in ons te werken, die moeten niet mismoedig worden wanneer zij van de verwerping horen gewagen, nog zichzelf onder de verworpenen rekenen, maar in het waarnemen der middelen vlijtig voortgaan naar de tijd van overvloediger genade, vuriglijk verlangen en die met eerbiedigheid en ootmoedigheid verwachten. Veel minder behoren voor deze leer van de verwerping verschrikt te worden degenen die ernstig begeren zich tot God te bekeren, hem alleen te behagen en van het lichaam des doods verlost te worden en nochtans in de weg der godzaligheid en des geloofs zo ver nog niet kunnen komen als zij wel wilden, aangezien de barmhartige God beloofd heeft dat hij de rokende vlaswiek niet zal uitblussen en het gekrookte riet niet zal verbreken. Maar deze leer is met recht schrikkelijk voor degenen die God en Christus, de zaligmaker, niet achtende, zichzelf aan de zorgvuldigheden der wereld en aan de wellusten des vlezes geheel hebben overgegeven, zolang zij zich niet met ernst tot God bekeren. Tot zover. Geliefde gemeente, licht en duister, dat is nog altijd een hele grote tegenstelling in het rijk der natuur. U weet het, in deze wintertijd waarin de dagen kort zijn en de avonden en de nachten lang, worden wij erg bij deze tegenstelling tussen licht en duister bepaald. In overdrachtelijke zin is er de tegenstelling leven in het licht of leven in het donker, in de schaduw van het leven. Er is ook een tegenstelling tussen licht en duister in geestelijke zin. Of leven in het licht van Gods genade, leven in het licht van de Heilige Geest. Of dat we nog leven in het duister van de zonde en van de binding aan de vorst der duisternis. Licht en duister zijn er bij ons. Is er van Gods kant ook sprake van licht en donker? God is licht en geen duisternis is in hem. Ja, maar we zongen vanmiddag expres Psalm 97. Rondom hem zijn wolken van donkerheid. En Gods vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht. Dus er is toch ook bij de Here de tegenstelling tussen licht en donker. En in ieder geval in de raad van de Here, gemeente, is er het licht en is er ook sprake van het duister. Al zijn het niet twee gelijkwaardige grootheden en staan zij niet op dezelfde hoogte van elkaar. Maar het is waar, eerst is het licht er en er is inderdaad ook het donker. Laten we het heel concreet noemen. Er wordt in de Bijbel gesproken over de hemel, maar ook over de hel. Er wordt in de Bijbel gesproken over behouden worden, maar ook over verloren gaan. Er wordt in de Bijbel gesproken over de zaligheid, maar ook over de rampzaligheid. En er wordt gesproken over verkiezing en er wordt gesproken over verwerping. En dan hebben wij natuurlijk allemaal de neiging op de preekstoel om het te brengen en onder de preekstoel in de kerkbank om het te horen, dat we alleen van het licht willen horen en dat we het duister willen vergeten. Maar ik heb u expres voorgelezen in Handelingen 20 en dan zegt Paulus, als hij verantwoording geeft van zijn ambtelijke arbeid aan de ouderlingen van de gemeente te Efeze, dat hij al de raad Gods heeft verkondigd. En dat is inderdaad, gemeente, nog altijd de opdracht van elke prediker. En dat hebben de Dordtse vaderen begrepen. En daarom hebben zij niet geschroomd om op een bijzondere wijze niet alleen te spreken over het licht, maar ook over het duister. Niet alleen te spreken over de verkiezing, maar ook over de verwerping. Maar zij doen dat op zulke wijze, gemeente, dat wij er nog altijd veel over kunnen leren. En daarom wil ik u vanmiddag aan de hand van deze drie artikelen, die samen een eenheid vormen, proberen u duidelijk te maken wat er bedoeld is. De prediking van licht en duister, wilt u? De prediking van de gehele raad Gods. En dat gebeurt in dit gedeelte profetisch, priesterlijk en pastoraal. De prediking van al de raad Gods, licht en duister, geschiet profetisch, priesterlijk en pastoraal. De eerste opmerking die u zou kunnen maken, gemeente, als u geluisterd hebt en meegelezen hebt met deze artikelen 14 en in zonderheid dat donkere 15e, zou kunnen zijn dat u zegt, moet over deze dingen gepreekt worden. Is dat inderdaad preekstof? Is dat niet veeleer iets voor theologen om daar in de studeerkamer over na te denken en daar dan desnoods voor vakgenoten wat op papier te zetten? Maar moet je deze dingen in de prediking aan de orde stellen? Maar gemeente, het is een duidelijke zaak dat in 1:14 duidelijk gezegd wordt dat de leer van de verkiezing en in het zocht daarvan ook de verwerping moet voorgesteld worden aan de gemeente. Dat moet inderdaad uiteengezet worden voor Gods kerk. Dat moet gebeuren, gemeente, profetisch. Er staat eerst al dat dit gebeurd is door de profeten. En dan denk ik even aan die grote profeten Jesaja en Jeremia, die op een heel bijzondere wijze de raad van God verkondigd hebben. Mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. Die verkondigd hebben dat de Heere Israël heeft verkoren, maar dat hij ook de andere volken heeft verworpen en dat hij ze in zijn toren zal straffen. Jeremia en Ezekiel en Daniel, Hosea, de een voor en de ander na. Ze hebben niet alleen het licht verkondigd, maar ook het donker verkondigd. Ze hebben niet alleen verkondigd dat de Heer een genadige God is, maar ze hebben ook de toren en de wraak en de rechterlijke kant van de Heer duidelijk laten doorklinken. Het is gebeurd door de Heer Jezus Christus zelf, die nodigend en wervend en lokkend is doorgegaan tijdens zijn omwandeling op deze aarde, maar die niettemin ook duidelijk verkondigd heeft dat ze zullen komen van oost en van west en dat de kinderen van het koninkrijk buiten geworpen zullen worden. En de apostelen hebben het op precies dezelfde wijze gedaan. Paulus en Petrus, ze zijn niet begonnen met het donker, maar ze hebben het licht verkondigd. En wil je het licht verkondigen, dan is tegen die achtergrond het donker niet te vermijden. Het staat hier dan ook en in de Heilige Schriften voorgesteld, te boek gesteld en nagelaten. En nagelaten, dat betekent hier als een erfenis nagelaten. Dat betekent niet verzuimen, maar nagelaten. Dat betekent hier dat het ons als een kostbare erfenis is nagelaten. Profeteren, gemeente, dat is het woord van God naspreken. Dat is zeggen wat de Heer eerst gezegd heeft. En als wij dus werkelijk het woord van God willen brengen, dan moeten wij dat hele woord van God naspreken. Zowel als het gaat over de zaligheid als de rampzaligheid. Zowel over het feit dat er mensen zijn die behouden worden, als ook dat er mensen zijn die verloren gaan. Moeten wij spreken over verkiezing en over verwerping. Er zou een dimensie, een afmeting ontbreken aan de prediking wanneer we dat zouden nalaten. En je hoort vandaag de klacht overal dat er aan veler prediking ook een dimensie, de dimensie, de afmeting van de ernst ontbreekt, doordat men het alleen maar voorstelt als enkel licht en dat men het donker opzettelijk wil vergeten. Er staat er heel duidelijk, gemeente, dat deze leer bijzonder bestemd is voor Gods kerk. En dat we daarom deze leer inderdaad in de gemeente moeten brengen. Dus de juiste tijd en plaats. Dat is prachtig gezegd. Dus niet te pas en te onpas. Het betekent, gemeente, dat de prediking er niet door beheerst moet worden. In deze zin dat je uit moet gaan van verkiezing en van verwerping. Want dan krijg je inderdaad een heel scheef verwrongen prediking. En het moet er ook niet te pas en te onpas bijgesleept worden. Maar het is het dragende fundament van de prediking. Wanneer je verdisconteert dat er is verkiezing en verwerping. En hoe dat dan profetisch moet gebeuren, daar staan er 6 dingen bij. U kunt het zo nagaan. In de eerste plaats moet dat gebeuren met de geest des onderscheids. Je zou kunnen zeggen met het oordeel des onderscheids. Dat is profeteren. Want profeteren, dat is de dingen uit elkaar halen. Dat is onderscheiden en weten waar het op aankomt. Dat wordt dus inderdaad verwacht van degene die preekt. Dat hij dat doet met oordeel des onderscheids. Dat gebeurt met... Zoals dat hier staat, godvruchtige eerbiedigheid. Met andere woorden, laten wij het geheim laten. Zoals de Heer tot Mozes zei, trek uw schoenen uit van uw voeten. Want de plaats waarop gij staat is heilig land. Als wij het over deze laatste radicale dingen hebben, dan zullen we dat inderdaad met heilige... met godvruchtige eerbiedigheid moeten doen, gemeente. Dan zullen we dat niet moeten doen alsof wij het even in onze zak hebben en alsof wij het weten en alsof wij er boven staan. Maar er mag inderdaad verwacht worden godvruchtige eerbiedigheid. Dan staat er in de derde plaats bij heiliglijk. Dat is dus in een heilige gezindheid. Niet onheilig duidelijk, maar in een heilige gezindheid. Die eigenlijk geconformeerd is aan de gezindheid van heel de openbaring Gods en van de Heere zelf. Dat wij daar heilig over spreken. In de vierde plaats, zonder nieuwsgierige onderzoeking van de wegen des Allerhoogsten. Dat ligt ons, gemeente, om daarin te graaien. En om de Heere te dagen voor onze rechterstoel en te zeggen, hoe hebt u dit kunnen doen en hoe hebt u dat kunnen doen en waarom is dit zus en waarom is dat zo niet? Dat is die nieuwsgierige onderzoeking van de wegen van de Allerhoogste. Ter ere van Gods heilige naam, dat is het vijfde. Zo moeten wij erover spreken, opdat de Heere zal worden grootgemaakt en opdat hij de lof zal krijgen. En die prachtige uitdrukking, en tot een levendige troost van zijn volk. Prachtig gezegd, gemeente. Deze, heel die raad van God, die moet inderdaad gepredikt worden uiteindelijk. Tot een levendige troost van zijn volk. Opdat op deze wijze duidelijk zal worden dat de Heere geen mensen heeft verkoren en anderen heeft verworpen. Om daardoor een kille, koude, harde, donkere gezindheid in de kerk te brengen. Maar dat dat juist zo gebeurt. Dat de troost ervan aan het volk van de Heere verkondigd wordt. En dat de gemeente getroost wordt met het feit dat de Heere een verkiezende God is. En dat hij als die verkiezende God een God is die het beste voor heeft met zondaren. En die daarom zondaren wil redden en zalig maken tot hun eeuwig heil. Kijk, gemeente, dat is het echte profeteren over licht en duister. Over al de raad van God. Het begint hier bij de profeten. En het moet profetisch doorgaan. Opdat er niets wordt achtergehouden. Maar opdat ook heel duidelijk gezegd wordt. dat de Heere zo'n God is en dat Hij de eerste is en dat Hij de eerste blijft en dat er geen andere weg tot behoud is en dat de Heere een hele God is en een rechtvaardig God is en dat we voor deze God op de juiste wijze in heilige eerbied mogen beven en tegelijk hem kinderlijk eenvoudig de voet mogen vallen, opdat we hem zo nodig krijgen en zo leren kennen als onze enige zaligmaker. In de tweede plaats, en ik kom bij artikel 15, moet dat gebeuren op een priesterlijke wijze. Dan moet u even goed zien, gemeente, hoe in artikel 15, waarin in ronde woorden gesproken wordt over de verwerping, hoe dat daar gebeurt. Heel merkwaardig, dat gebeurt niet in het begin van dit artikel, maar dat woord verwerping, dat komt eigenlijk pas aan het slot van dit artikel tevoorschijn. Maar het is een duidelijke zaak, gemeente, dat de Heere niet alle mensen heeft verkoren. Dat de Heere sommigen in zijn eeuwige verkiezing is voorbij gegaan. Of dat hij hen in de gemene, de algemene ellende heeft laten liggen. Toen ik zondagavond over een paar andere artikelen sprak, maar dit zijdelings ook aan de orde kwam, stond een jonge man op te wachten in de Noenenburgkerk die zei, dominee, het is toch eigenlijk discriminatie. Ik weet dat dat woord vandaag gebruikt wordt en dat bijvoorbeeld een gereformeerd theoloog als Okke Jager, die nota bene de belijdenis wel ondertekend heeft, maar rustig durft te schrijven dat de leer van de verkiezing discriminerend werkt onder de mensen en dat hij er daarom afstand van neemt, in tegenstelling tot zijn handtekening. Is dat waar, gemeente? En u weet, discriminatie, dat is een verschrikkelijk vies woord vandaag aan de dag. Discrimineren, nou dat is het ergste wat je doen kunt. Het feit dat er een antidiscriminatiewet op stapel staat, die gelukkig nog niet aangenomen is, maar het zal er toch wel van komen, zei het misschien met enkele amendementen, is in dat opzicht typerend voor de tijd waarin wij leven. En als je dat louter menselijk bekijkt, dan kun je dat ook wel begrijpen dat dat gezegd wordt. Kijk, God die wil de een wel en de ander niet. Zo kun je het menselijk zeggen. Weet u waar het om gaat, gemeente? Discriminatie, dat gaat uit van het feit, van de overtuiging, dat wij mensen allemaal dezelfde rechten hebben. En als wij allemaal dezelfde rechten hebben, dan moet iedereen ook op dezelfde wijze behandeld worden. En dat kan natuurlijk ten opzichte van God waar zijn. Dat ten opzichte van mensen kan dat waar zijn. Als wij mensen allemaal dezelfde rechten hebben ten opzichte van elkaar, dan is een discriminerende behandeling dat de een anders behandeld wordt dan de ander inderdaad niet juist. Maar, en dat vergeet men natuurlijk. En dat is ook weer te begrijpen dat men dat vergeet als men daar werkelijk zelf niet goed achter kijkt. Men vergeet, gemeente, dat wij ten opzichte van de Heere God geen rechten hebben. Dat de Heere God aan niemand iets schuldig is. Dat we allen gezondigd hebben. En dat het rechtvaardig is dat we allen verloren gaan. En u behaagt het de Heere mensen uit die gemene ellende te redden en anderen in die gemene ellende te laten. Gemeente, laten we dat woord discriminatie alsjeblieft zo gauw mogelijk laten vallen. Laten wij ons hier niet bezighouden met de nieuwsgierige onderzoekingen van de wegen des Allerhoogsten. Want daar komen we heel gemakkelijk in. Maar laten we, als wij werkelijk mogen weten dat wij bij het volk van de Heere horen, laten we dan alleen maar mogen zeggen, waarom was het op mij gemunt? Daar er zoveel gaan verloren die gij geen ontferming gunt. Dat is inderdaad, gemeente, de juiste toon. En dan is er geen enkele sprake van enige trots, van enige prestatiezucht. Dan kunnen we alleen maar eindigen in, mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. En dan moet je zien, gemeente, hoe dit alles in artikel 15 verwoord is. Ik zeg, dan gebeurt dat, dacht ik, op een hele priesterlijke wijze. Want dan staat er, wordt er gesproken over die eeuwige verkiezing, welke God naar zijn gans vrij, rechtvaardig, onberispelijk en onveranderlijk welbehagen besloten heeft. Dat zijn inderdaad woorden, gemeente, die ons brengen in de priesterlijke sfeer. De priester die naderde tot God en de priester die leefde in de omgeving van de Heere God. En de priester die had een oog voor de heiligheid van God. En die verkondigt zo, gemeente, dat de Heere volkomen vrij is. Dat hij rechtvaardig is. Dat hij onberispelijk is in zijn besluiten. En dat hij onveranderlijk is in zijn raad. Zo moeten wij het zien, gemeente. Zo wordt het ons in de Bijbel verkondigd. En zo mogen wij de Heere erkennen. En zo zullen wij de Heere in ons leven moeten leren kennen. Als die God, wiens hart open staat voor mensen. En wiens welbehagen uitgaat naar mensen. Maar dat doet hij onverdiend, volkomen vrij, rechtvaardig, onberispelijk, onveranderlijk. Dat doet hij, gemeente, op die goddelijke wijze. Wanneer wij de Heere God gaan trekken in het menselijke vlak en wanneer wij God met eerbied gezegd in onze zak willen hebben en in onze formules willen proberen op te sluiten, ja, dan gaan we spreken van discriminatie en dan gaat het verkeerd. Maar wanneer we zo, gemeente, priesterlijk tot de Heere naderen. En wanneer we hem zo leren kennen als deze God. Dan wordt het anders, gemeente. En dan staat er zo prachtig dat hij besloten heeft. Hen in de gemene ellende te laten. In welke zij zichzelf door hun eigen schuld gestort hebben. Dat is bijzonder wijs geformuleerd. Omdat, en ik heb u dat geloof ik in de eerste keer ook even gezegd, bij de eerste preek over deze dingen. Omdat hier niet staat dat God besloten heeft, laten we zeggen hier waren 20 mensen uit te verkiezen en 80 te verwerpen. Zo staat het er niet. Hier is niet geredeneerd vanuit de raad van God. Terwijl het nog ging over mensen die nog niet eens gevallen waren. Maar hier gaat het over mensen die reeds gevallen zijn in de raad van God. En nu heeft God besloten hen in de gemene ellende te laten. Dat wil dus zeggen, er is een worsteling, gemeente, in deze woorden. En zo is het ook altijd geweest in de theologie en in de prediking. Om duidelijk te maken de verantwoordelijkheid van de mens. Soevereiniteit van God aan de ene kant. De verantwoordelijkheid van God aan de andere kant. Hier zit achter met een paar moeilijke woorden. Supra en infralapsarisme. Dat wil dus zeggen. Heeft God besloten om de mens zalig te maken. Voordat hij besloten had hen te laten vallen. Heeft God besloten mensen te verwerpen. Voordat hij besloten had hen te laten vallen. Nee. Ze zijn eerst gevallen. En nu heeft God besloten hen in de gemene ellende te laten. En dan staat er, door hun eigen schuld hebben zij zich daarin gestort. En met het zaligmakend geloof en de genade der bekering niet te begiftigen. Niet te begiftigen, negatief eerst. Dus dat ze niet begiftigd worden met het zaligmakend geloven met de genade der bekering. En maar hen in hun eigen wegen en onder zijn rechtvaardig oordeel gelaten zijnde. Niet alleen om hun ongeloof, maar ook om alle andere zonden tot verklaring van zijn gerechtigheid eeuwig te straffen. Kijk, gemeente, dit is zo priesterlijk gezegd. Dat wil dus zeggen, gemeente, dit is niet hard, dit is niet streng, dit is niet bars, maar dit is zo voorzichtig mogelijk gezegd om enerzijds het recht van de Here te verkondigen en anderzijds de mens niet af te schrikken en hem in zijn verantwoordelijkheid te laten. De Here die heeft hen gelaten op hun eigen wegen, waarin die mens zo graag wil wandelen. Die eigen wegen waarop die mens zo graag zichzelf uitleeft en zichzelf tot een meester wil zijn. Om hun ongeloof en ook om hun andere zonden. En dan heeft de Here besloten om hen eeuwig te straffen. En dat betekent niet, staat hier, dat God maakt tot de auteur van de zonde. Dat het de Here God is die eigenlijk de zonde in de wereld gebracht heeft. Het is godslasterlijk om dat te denken. Gemeente, mag ik u die gedachte meegeven? Ik moet u die gedachte meegeven. Zeg toch nooit dat de Here God de oorzaak is van de zonde. De Here die heeft de zonde niet in de wereld gebracht. De Here heeft de zonde toegelaten. En de Here die heeft zo de zonde plaats gegeven in zijn rijksplan en in zijn raadsplan. Dat hij zijn genade nog kon bewijzen en dat zijn genade daardoor uit zou stralen. Maar hij is allerminst auteur van de zonde. Onze dordse vaderen maken het ons duidelijk dat wij verantwoordelijk blijven. Wij volkomen verantwoordelijk blijven. En dat wanneer wij verloren gaan en voor eeuwig gestraft worden, God verhoede het voor ieder hier in de kerk, dat we dan verloren gaan om ons ongeloof en om al onze andere zonden. Gemeente, dat is de leer van de Bijbel. Dat is de prediking van al de raad Gods. Dat is de prediking van licht en van duister. Dat is de prediking, gemeente, die in het midden van de gemeente gehoord moet worden. Maar wij moeten zo zeggen, de Here die is een verschrikkelijk, en dat betekent hier niet wat een vreselijke man, zeggen wij, wat een vreselijke God. Het betekent hier ontzagwekkend. Hij is een God die ontzagwekkend is. En die onberispelijk en rechtvaardig is. Die een rechter en een wreker is van de zonde. Dat is priesterlijk gezegd, gemeente. Want de Here die kan de zonde niet door de vingers zien. De Here die heeft zelf niet de zonde in de wereld gebracht. Maar de vorst der duisternis heeft de zonde in de wereld gebracht. En de mens die is de zonde toegevallen. En dat gaat nog altijd door. Wij zijn liefhebbers van de zonde, gemeente. Wij zijn dood in de zonde. En ik kan tegelijk ook zeggen, we leven in de zonde. En dan bedoel ik dit, u weet dat wel. Dood, is dat dood? Ja, wacht even. Er is in de dood ontbinding. In een rotten blad, dat rottingsproces gaat door. En zo kan ik zeggen, terwijl wij geestelijk dood zijn in de zonde, leven wij in de zonde. En gaat de zonde helaas in ons leven door. En het is meer dan verschrikkelijk, gemeente, hoe de zonde zich op alle mogelijke manieren gaat openbaren. En het is een teken van de eindtijd, wanneer de remmen eraf gaan en de zonde op een meer dan verschrikkelijke wijze, op alle mogelijke manieren, schaamteloos wordt bedreven. En de Here die ziet het wel, daar is een God die leeft en op deze aarde vonnis geeft. En daarom, dat is de andere kant van het evangelie. Wanneer de mensen niet luisteren, wanneer zij naar alle waarschuwingen, naar alle roepstemmen, wanneer ze niet vertederd worden door de liefde, niet vernederd worden onder de straffen, maar voortgaan op hun eigen wegen, dan is de Here verplicht om eeuwig te straffen, gemeente. Jongens en meisjes, hoor je dat? Hoor je dat? Nee. Je kunt van de dominee niet zeggen dat hij hel en verdoemenis predikt. Absoluut niet. Maar het zou in strijd zijn met de waarheid en met al de raad Gods, wanneer we niet aan de andere kant zeiden, nadat wij het evangelie verkondigd hebben en de Here Jezus Christus hebben voorgesteld, zoals ik vanmorgen heb mogen doen, als de parel van grote waarde, dat je dat vrijblijvend kunt aanhoren. Dat je dan maar kunt blijven zitten waar je zit. En dat je dan maar op je bankje kunt blijven en dat je de kerk weer uit kunt gaan en dezelfde kunt blijven. Als je je niet bekeert en als je verder holt op dat pad der zonde, verder wegglijdt. Vandaag nog in de kerk en misschien over 10 jaar de wereld in, het zou kunnen, God verhoede het. Wat zal er van ons en van onze kinderen terechtkomen en van onze kleinkinderen, denk ik wel eens. Maar dan hoort u het hier vanmiddag. Dan is de Heere rechtvaardige rechter en wreker. En dan kan hij en mag hij de zonde niet ongestraft laten. Dat is de raad van God, gemeente. Dat is de wil van God, licht en duister. Gods hart geopend. Gods recht erkend, Gods barmhartigheid geprezen, maar ook zijn rechtvaardigheid verkondigd. De verwerping ondergeschikt aan de verkiezing. En dan ben ik blij, gemeente, dat er nog een ander artikel staat. En daarom heb ik dat ook bij elkaar genomen. Trouwens, dat hoort ook bij elkaar, dat staat er ook heel duidelijk. Het 16e artikel, want dat is zo'n echt pastoraal artikel. Je weet, een pastor, dat is iemand die het hart zet op de kudde. En die de schapen en de lammeren van de kudde kent. Nou, dat hebben onze Dordtse vaderen inderdaad gedaan, gemeente. Die hebben de kudde gekend. Moet u maar eens kijken. Hier in 16, daar is in de eerste plaats sprake van de realiteit, de werkelijkheid van het geloofsleven. Onze vaderen hadden er oog voor. Dat er mensen zijn die het levend geloven in Christus. Of het zekere vertrouwen des harten. Die de vrede van het geweten. Die de betrachting van de kinderlijke gehoorzaamheid. En de roem in God door Christus nog niet krachtig gevoelen. Kijk, daar heb je nou, gemeente. Wij zitten niet allemaal op dezelfde hoogte. Daar zijn standen in het geestelijke leven. En nu hebben onze vaderen er oog voor dat er mensen in de kerk zitten die niet krachtig voelen dat levend geloof. Ja, het is er wel, ja. Als je dan soms in de kerk zit, dan denk je, het is er. Maar morgen, dan ben je weer in de aanvechting, zou het er wel zijn. Vrede van je geweten. Betrachting van de kinderlijke gehoorzaamheid. Ja, ik wil het wel. Ik zing wel eens van harte, leer mij naar uw wil te handelen. Maar oh, er komt zoveel tegenin en het is weer mis met je kinderen. En ik ontmoet die weer en het is weer een naar woord. En het is weer een hele verkeerde gedachte. Struikelen en vallen. Kijk, gemeente, niet krachtig gevoelen. Niet krachtig gevoelen. En nochtans, de middelen gebruiken door welke God beloofd heeft deze dingen in ons te werken. Kijk, dat is het nou, hè. Er zijn dus inderdaad in de gemeente de kreupelen, de kleinen. Er zijn inderdaad de mensen die het niet krachtig gevoelen, die, ja, we zeggen dan wel eens net voor de drempel staan. Ze moeten de drempel over, maar ze kunnen de drempel eigenlijk toch niet over. Dan kun je 20 zijn, je kunt ook 60 zijn en eigenlijk nog altijd voor de drempel staan. Kenmerk van het echte is, dat ze de middelen gebruiken door welke God beloofd heeft deze dingen in hen te werken. Met andere woorden, als je dan werkelijk zo'n kleine bent, zo'n kreupele bent, dan ga je graag naar de kerk toe. En ik heb ze gekend in mijn leven en ik heb ze hier ook al gekend in Dunspeet. Die inderdaad voor die drempel stonden, maar die het woord van God indronken. En die geen kerkdienst zouden willen overslaan. Maar die weer hard uitgaat naar de Heere, maar nog niet krachtiglijk in zich gevoelen. Nou, dat is de werkelijkheid. Tweede van het pastorale. Nu worden deze mensen opgevangen, gemeente. Want juist deze mensen moeten niet mismoedig worden wanneer zij van de verwerping horen gewagen. Nog zichzelf onder de verworpenen rekenen. Maar dat zou me kunnen voorstellen, nietwaar? Ik heb daar artikel 15 behandeld. Dat er vanmiddag mensen in de kerk zijn die Ja, zeggen die kreupelen, die kleine, nou ja goed, ja, daar gaat toch allemaal lust en liefde heen. Maar wat je nou vanmiddag weer vertelt, dominee, dat jaagt je geestelijk gezien de stuipen op het lijf. Zou ik dan niet verworpen zijn? Zou de Heere mij dan niet voorbij gaan? Zou ik dan niet gerekend moeten worden onder degene die verloren gaan? Ik heb toch niets verdiend en het is bij mij altijd alles weer mis en ik breng er niets van terecht. En nou komt de pastor, gemeente. En die zegt, die moeten niet mismoedig worden. Wanneer zij van de verwerping horen gewagen. Maar, en hoe krijg je die geestelijke leiding, gemeente? De Dordtse leerregels zijn zo pastoraal, dan krijg je die geestelijke leiding. Maar die moeten in het waarnemen der middelen vlijtig voortgaan. Blijf maar naar de kerk gaan. Ga maar naar het huis van de Heere. Bid maar om de zegen van de Heere. En zing het maar van hart. Oh, mocht ik in die heilige gebouwen. De vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen. En naar de tijd van overvloediger genade. Vuriglijk verlangen. En die met eerbiedigheid en ontmoet verwachten. Kijk, dat is nou geestelijke leiding, gemeente. Dat tot de kleinen in het geloof en tot de kreupelen van de kudde gezegd wordt. Houd moed, broeder. Niet ophouden. Blijf voortgaan om te luisteren naar het woord van de Heere. Verlang naar overvloediger genade. En als ze eerlijk zijn, dan zeggen ze, dominee, ik kan ook niet anders zijn. Ik kan niet anders dan verlangen naar de Heer. Ik blijf de Heer verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. En dan krijg je nog meer de zorg voor het kleine. Veel minder behoren voor deze leer van de verwerping verschrikt te worden. Degene die ernstig begeren zich tot God te bekeren. Hem alleen te behagen en van het lichaam des doods verlost te worden. Dat zijn drie kenmerken, gemeente. Hè? Ernstig begeren je tot God te bekeren. En dat is niet een zaak van één keer. Bekeren gaat dagelijks door. Je moet je dagelijks tot God bekeren. Hem alleen te behagen, ach Heere, dat mijn hart en mijn leven u gewijd mag zijn en niemand en niets anders. En van het lichaam der zonde verlost te worden. Ach, wanneer zal ik eens boven die zonde uit zijn? Het is bij mij altijd weer mis. Ik sta op met het beste voornemens en ik heb gebeden en een uur later ben ik nou diezelfde die nou gebeden heb. Heere, waarom laat u het toe? Wanneer zal het nou toch eens anders worden in mijn leven? En nochtans in de weg der godzaligheid en des geloofs. Zo ver nog niet kunnen komen als zij wel wilden. O gemeente, wat zijn die Dordtse leerregels prachtig, vindt u niet? Is dat niet erg pastoraal gezegd? Hè? Dat je zo ver nog niet kunt komen als je wel zou willen. Dat is nou echt de werkelijkheid van het geloofsleven. Zo leeft het nou in het midden van de gemeente. Zo leeft het ook in hun spit, gelukkig. Hè? Ik weet ze, ik ken ze. Hè? Die zo ver nog niet kunnen komen als zij wel wilden. Je zou wel veel meer willen. Je zou wel veel hoger willen, veel rijker, veel vrijmoediger willen zijn. Ik kan zo ver nog niet komen. En dan zeggen de Dordtse leerregels niet, nou wordt het nog eens wat. En dan zijn de dominees te leggen naar de zweep over. En nou vandaag en anders is niks met je. Nee, zo is het niet. Maar dan staat hier, als zij wel wilde, aangezien de barmhartige God belooft. Dat hij de rokende vlaswiek niet zal uitblussen. En dat hij het gekrookte riet niet zal verbreken. Kijk, dat is nou pastoraal, gemeente. Dat is nou de zorg voor de kudde. Dat is de zorg voor de klein. En zo kan het gebeuren, gemeente. En zo kun je mensen hebben die inderdaad op deze wijze bezig zijn. Misschien hun hele leven lang. Ik behoef gisteren in Terwolde nog zo'n vrouw. 87 jaar, altijd in de kleinheid geweest. En altijd schuchter en toch zo waar, zo echt, zo levend, gemeente. De rokende vlas wie ik niet verbreken. En het gekrookte riet zal hij, rokende vlas wie ik niet uitblussen. En het gekrookte riet niet verbreken. Je behoeft er niet bang voor te zijn als het werkelijk het wezen van het leven aanwezig is. Als die begeerte er is, de Heere zal het groter maken en hij zal ervoor zorgen. En dan tenslotte, dat is ook pastoraal, 4 geweldige dingen pro. En dan een waarschuwing. Maar deze leer is met recht schrikkelijk, levende verwerping. Voor degene die God en Christus de zaligmaker niet achtende, zichzelf aan de zorgvuldigheden der wereld en aan de wellusten des vlezes geheel hebben overgegeven, zolang zij zich niet met ernst tot God bekeren. Daar heb je het. Dat is nou pastoraal om enerzijds de vertroostende, je zou kunnen zeggen de ruif heel laag te hangen, maar ook aan de andere kant te zeggen, wacht even. Als je nou deze God en deze zaligmaker niet acht, als je nou overgeeft aan de zorgvuldigheden van de wereld. Nou, u weet wel, de wereld dat weet vandaag wat. Hè. Er zijn zorgen genoeg en noden genoeg. En de lusten van het vlees. En als je nou wat doorgaat voor jezelf en voor deze wereld en voor deze tijd, materialistisch en hedonistisch te leven, ja, dan waarschuw ik u. Dan is dit een verschrikkelijke leer, want hoe zul je ontvlieden als je op zulke grote zaligheid geen acht geeft, gemeente. Zo heb ik u aan de hand van deze 3 artikelen, 14, 15 en 16, van de Dordtse leerregels, het eerste hoofdstuk, de raad van God mogen verkondigen. Licht en duister. Profetisch, priesterlijk en pastoraal. Hebt u het hart van God gezien, gemeente? Durft u vanmiddag te zeggen als u de kerk uitgaat, jongen, jongen, wat wordt er in die Nunspeterdorpskerk door die dominee die daar vanmiddag op de preekstoel stond, een harde leer verkondigd? Durft u dat te zeggen? Als u goed geluisterd hebt, kunt u zeggen. Wat is dat woord van de Heere waar? Waar naar alle kanten. Waar naar zijn nodiging. Waar naar zijn lokking. Waar naar zijn barmhartigheid tegen het kleine. Maar wat is het ook waar in zijn ernst en waar in zijn recht. Nou, dat zijn de 2 kanten, gemeente. En als je één van de kanten wegdoet. Één van de kanten wegdoet. Je kunt op 2 manieren wegdoen. Je hebt aan de ene kant mensen die willen alleen van het licht weten en niet van het donker. En ik hoor ook dat er mensen zijn die willen alleen van het donker weten en niet van het licht. Als je één van die beide kanten wegdoet, nou dan heb je het woord van God niet goed verkondigd. Dan kun je niet rein zijn van de zielen. Maar als je beide verkondigt, zoals Paulus dat gedaan heeft en zoals wij allemaal maar kleine jongens zijn in dat opzicht, maar toch. Toch proberen het deze weg te doen. Gemeente, dan mogen we rein zijn. Rein zijn van uw bloed. Dan hebben we de weg Gods u voorgesteld. Leven en dood. Hemel en hel. Zaligheid en rampzaligheid. Behouden worden en verloren gaan. Verkiezing en verwerping. Spiegel u vanmiddag. Kunt u erbij komen, gemeente? Laat de prediking u dringen tot een ernstig onderzoek. Tot een leven met de Heer. Tot een bede, Heere, ik verlang ernaar om verder te komen. Heere, maak het goed. Heere, leid mij verder. Leid mij zoals ik geleid moet worden. En ik zeg u vanmiddag, houd aan, grijp moed. Uw ziel zal vrolijk leven. Of u jonger bent of ouder bent, maar de Heere die zal het kleinste werk dat hij begonnen is, zal hij voleinden. En als we weten dat we alleen maar kunnen zeggen, Heere, u weet alle dingen, u weet dat ik u niet kan missen. Dan zegt de Heere, houd dan aan en volhard en leef bij mijn woord, want zo zult gij zalig worden. En zo blijft het, gemeente, in dit leven. Als we de raad van God gehoord hebben, zo ik niet had geloofd, dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was inderdaad vergaan in al mijn aanvechting, zwart en rood. Maar wacht op de Heer, God, vruchtenschaar, houd moed. Hij is toch trouw, de bron van alle goed. Zo daalt uit zijn woord en door de prediking zijn kracht op u in zwakheid neer. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de Heer.